Goed, broeders en zusters, we gaan onze Bijbelstudie vervolgen in de Colossensebrief, maar ik stel voor dat we eerst even naar de Efezebrief toe gaan, voor we naar Colossense gaan. We zijn trouwens aangekomen bij het gedeelte van Colossense 1, vers 15 tot 23, maar ik wil even een paar versen uit Efezius 1 lezen. Efeze 1 en dan pikken we zomaar even een vers ertussen uit en dat is het 10e vers en de laatste twee versen van dit hoofdstuk, dus het 10e vers. Daar staat: om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. Nou, dit is inderdaad zomaar een zin ertussenuit. Of het einde van een lange zin eigenlijk. En daar gaat het om de periode, de huishouding, bedeling van de volheid van tijden, waarin alles onder één gebracht wordt. En die ene, dat is Christus. Christus wordt als het ware het opperhoofd van alle dingen. En dat klinkt misschien een beetje raar, want wij denken bij opperhoofd denken wij meteen aan de Indianen en zo. Maar het woord dat er oorspronkelijk staat, daar zit wel degelijk het woord hoofd in. Je zou kunnen zeggen: Christus wordt opgehoofd. En dat houdt in dat alles onder hem gesteld wordt en Christus, het hoofd daarboven, als hoofd daarboven, ook neergezet is door de Here. En dat is iets dat dat zal in de bedeling van de volheid van de tijden, zal dat blijken. In grote lijnen kun je zeggen dat die bedeling, dat die samenvalt met de laatste periode in deze schepping. Op deze aarde, zeg maar even de tijd van het koninkrijk, de tijd van de duizendjarige binding van Satan. Dat zijn allemaal zaken die samenvallen. De toekomende eeuw. Allemaal benamingen van die langere periode. En in die periode zal dus ook inderdaad blijken dat de Heer Jezus alle dingen onderworpen zijn. En nou, nog even naar hoofdstuk 1 en dan vers 22 en 23, want daar staat: en hij heeft, en die hij is hier de Vader, hij heeft alle dingen aan zijn voeten, en die zijn heeft betrekking op de Heer Jezus, op de Zoon, hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen, dus daar heb je dat weer, hè, gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. En dan zou je hier een kommaatje kunnen zetten: de vervulling van hem die alles in allen vervult. En ook dat, ja, dat heeft dan met die toekomende eeuw te maken, met die bedeling van de volheid van tijden. Nou, hier wordt gesproken over datgene wat is in hemelen en op aarde. Hier wordt gesproken over Christus als hoofd. En hier wordt gesproken over het lichaam. Nou, en als we nu naar Colossense 1 gaan en we gaan ons beginstuk lezen, zeg maar. Colossense 1 vers 15 tot en met 23. Zul je zien dat daar allerlei dingen in naar voren komen die we daar eerder ook gelezen hebben. Het is een prachtig gedeelte, tenminste vind ik zelf. Een prachtig gedeelte uit het woord van God waar we bepaald worden bij wie Christus eigenlijk is. En vers 15 begint met te zeggen: hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn, tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou. En dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend. in het lichaam van zijn vlees door de dood, om u heilig, smetteloos, onberispelijk voor zich te stellen. Als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Nou, tot zover. Ik verwacht eerlijk gezegd dat we vanavond en volgende avond over dit gedeelte, of bij dit gedeelte zullen stilstaan, want ja, daar wordt nogal wat in gezegd, hè, vrij uitgebreid. Maar het begint eigenlijk met een soort stelling door de apostel Paulus, waarin hij beschrijft wie de Heer Jezus is. Hè? En Paulus die zegt daar, hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Dat 15e vers. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. En die hij, dat kun je in de voorgaande verzen lezen, dat is de zoon van zijn liefde. U ziet in, als ik even bij vers 12 begin te lezen, dan ziet u daar staan, daarbij danken wij de Vader, die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. En dan vorige keer hebben we daar ook wat aandacht aan besteed, hè, dat daar voor dat danken eigenlijk zo'n woord gebruikt wordt wat je kunt vertalen met goede genade, weet je wel. En wij danken de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. En je zou dit ook kunnen weergeven als het erfdeel in het heiligdom in het licht. En dan ben je terechtgekomen op de plaats boven, hè, waar de Heere is. En dan staat er vervolgens, hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. En het is wel goed om daar even op te letten dat die hij hier, dat dat nog steeds de Vader is. Ja, dus de Vader heeft ons uit de macht van de duisternis getrokken en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Dus de Heere die heeft ons uit de ene positie weggehaald en ons overgezet in de andere positie. En die ene noemt hij de macht van de duisternis. Nou, dat heeft alles met de tegenstander te maken. Met het kwaad, het duistere, de duivel. En overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Nou goed, dat hoeft geen betoog dat dat natuurlijk alles met de Heer te maken heeft. En dan zegt vers 14, in hem, en dat is die Zoon, hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de zonden. En Paulus die zegt dat hier ook nog maar weer eens een keer. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de zonden. En dat bloed, waar het hier over gaat, ja, dat komt in dat stuk wat we net als inleiding lazen, in, vanaf vers 15 tot 23, dat komt daar ook naar voren. Dus eigenlijk zijn deze versen, vers 13 en 14, zijn eigenlijk ook een soort inleidende woorden op wat er dan volgt met de ingang van vers 15. Dus wij hebben in die Zoon van zijn liefde, hebben wij de verlossing door zijn bloed. En dan staat er namelijk, nou ja, dat kan inderdaad, je kunt ook achter bloed een dubbele punt zetten. Namelijk de vergeving van de zonden. Wij hebben de vergeving. Wij zingen zo'n lied van wij hebben de verlossing door Jezus' dierbaar bloed. Nou, dat je zou zeggen dat is hierop gebaseerd. Maar wij hebben ook de vergeving. Er zijn heel veel mensen die zingen wel dat ze de verlossing hebben. Maar dat ze de vergeving hebben, ja, dat is een heel ander verhaal. Want vergeving, ja, dat zijn dingen, daar kunnen wij ontzettend moeilijk mee omgaan als mensen. En ook al zijn we dan gelovigen, dan blijkt nog dat het voor heel veel gelovigen niet vanzelfsprekend is dat je de vergeving hebt. En ja, dat is natuurlijk toch wel belangrijk. En helemaal als je je realiseert dat de vergeving de basis is van je leven met de Heer. Dus als je al twijfelt aan, heb ik wel vergeving van mijn zonden? Of bij wijze van spreken, nou jongens, nou heb ik toch iets uitgehaald. Ja, dat wilde bij de Heer niet meer in. Weet je wel? Als je dat zegt, dan twijfel je feitelijk ook aan je leven met de Heer. Want vergeving, verlossing en vergeving, verlossing door zijn bloed, dat is de vergeving van de zonden. Of van de overtredingen, zoals Paulus dat in Efeze 1 beschrijft. Ja, dat is de basis voor de omgang van de Heer met ons. Als dat er niet is, dus dat bloed, waardoor we vergeving ontvangen hebben, zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Als dat er niet is, dan is er voor God geen enkele mogelijkheid zelfs om met ons in gemeenschap te treden. En laat staan dat er een mogelijkheid andersom zou zijn. En want het gaat hier om ja, hoe de Heere daarin handelt. Dus het draait om verlossing door zijn bloed. En dat betekent eigenlijk zo ontzettend veel. Hè? Dus als je een leven wil leiden waarin je de Heer dient hè, en hem wil toebehoren. Ja, dan kun je niet om het bloed, het verlossend bloed van de Heer Jezus Christus, daar kun je niet omheen. En dat is eigenlijk het hele punt van alles wat er in de Bijbel staat. Het draait uiteindelijk om hem. En het is de Heer die bepaalt hoe het zit. Kijk, wij leven natuurlijk in een wereld waarin je alles maar ongeveer moet accepteren. Waarin er ook heel veel vrijheid is om over de dingen van de Heer te spreken. Totdat je begint te spreken over de Heer Jezus. Ja, en dan mag je nog wel over de Heer Jezus spreken, maar dan het liefst tot aan zijn dood. Maar de dood en het feit dat hij gestorven is, ten behoeve van jou, ja, dat gaat velen al een beetje te ver. En dan helemaal als je dan vervolgens nog verkondigt dat hij opgestaan is uit de dood. Nou, dan kun je wel een feestje geven, want dan kost je niet zoveel meer. Dan kan er opeens een heleboel mensen kunnen niet meer met je door één deur. Dat is eigenlijk wel iets bijzonders. Maar de Bijbel, die is daar gewoon heel duidelijk in. Wij moeten maar accepteren dat ieder het zijne en zo. Maar als je daar de Bijbel over leest, dan is dat duidelijk. Het begint met dat God in de beginnen alle dingen geschapen heeft. Klaar. In de beginnen schiep God de hemelen en de aarde. Ja. Wat nou, het is ontstaan of weet ik veel wat. Nee, zo begint de Bijbel. Nou, en als je dan nog een beetje denkt van ja, ach ja goed, die hebben die God en die hebben die God. En zij noemen hem zus en zus zal wel niet, maar zo. En die noemen hem, geven hem die naam, weet je wel. Als je dan terechtkomt in Jesaja, dan zegt Jesaja, of dan zegt de Heer in Jesaja, ja, buiten mij is er geen God. Klaar ben je. Dus er is maar één God. En dat is de Heere. Yahweh, zoals hij zich daar bekend maakt. En Paulus die onderstreept dat later ook nog eens een keertje. Als hij in de Korinthebrief schrijft van ja, er zijn goden in menigte en er zijn heren in menigte. Maar dan zet Paulus daar niet een punt, nee dan zet hij een komma. Maar voor ons nochtans is er maar één God. En dat is de Vader. Uit wie alle dingen zijn. En er is één Heere, en dat is Jezus Christus, door wie wij zijn. Zo schrijft Paulus daar. En dus er is maar één God, dat is de Vader. En die ene God, die zegt in het Oude Testament, er is buiten mij geen enkele andere God. En daar openbaart hij zich dan als de Heere. En als je het hier dan hebt over de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft, de Vader die ons dat erfdeel geschonken heeft, de Vader die ons uit de macht van de duisternis heeft gehaald en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, die Vader die ons een compleet andere positie gegeven heeft, dan is dat dus die ene God. Hè, die dat aan ons gedaan heeft. Dus ja, daar kun je inderdaad ongelooflijk van onder de indruk komen. Hè, hoe de Heer dat doet en hoe de Heer zich zomaar op zo'n manier ook met ons bemoeit. Nou, en dan gaat Paulus daar in Colossense 1, gaat hij dan verder. En dan zegt hij van, nou ja, die zoon van zijn liefde, hè, waar wij dan verlossing in hebben ontvangen. En in wie wij de vergeving van de zonden hebben. Die zoon van zijn liefde, vers 15, die is, zegt hij, het beeld van de onzichtbare God. En de eerstgeborene van heel de schepping. En ja, dit is eigenlijk zo'n machtig vers. Want dit zegt ons zo ontzettend veel over wie de Heer Jezus Christus de Zoon dan is. He, want kijk, als je dit natuurlijk leest, dan zeg je van ja, daar valt wel iets op. Hè. Dat zijn die twee dingen die Paulus schrijft over de Zoon van zijn liefde. Het eerste is dat die Zoon het beeld is van de onzichtbare God. Dat heeft dus iets te maken met de verhouding van de Zoon ten opzichte van God. He, dus de Zoon ten opzichte van God. Doe het maar even zo. De onzichtbare God. En vervolgens zegt hij iets over de zoon, de eerstgeborene, ten opzichte van de schepping. Dus wij worden hier meteen bepaald bij een soort van driedeling, zou je haast zeggen. De onzichtbare God, het beeld, de eerstgeborene en vervolgens heel de schepping. En heel de schepping, dat kun je aan het einde van dit stukje vinden in vers 23, bijna aan het eind van dat vers, heel de schepping bevindt zich onder de hemel. Nou, de onzichtbare God is in de hemel en de hele schepping bevindt zich onder de hemel. Ja, ik weet niet of ik dat helemaal goed zeg, maar een beetje daartussenin zou je kunnen zeggen, daar staat Christus, daar staat de zoon van zijn liefde. En ook dat laat dan meteen weer zien dat je alleen maar de onzichtbare God kunt leren kennen als onderdeel uitmakend van die schepping door middel van die eerstgeborene, dan wel het beeld van de onzichtbare God. Oftewel, de zoon van zijn liefde. He, dus alles wat daar staat, ja, je kunt daar eigenlijk niet zoveel anders van maken dan dat ook Paulus, en ja, dat kan ook moeilijk anders, maar dat Paulus ook schrijft in, helemaal in lijn met alles wat de schrift in het algemeen openbaart. He, over de uniciteit van God. He, en ook de soevereiniteit van God. En ook het feit dat hij zegt hoe je tot redding kunt komen. Buiten mij is er geen God, zegt hij in Jesaja. En hij zegt ook tegen Israël, buiten mij is er geen verlosser. En ja, buiten hem om kun je niet tot verlossing komen. Alle pogingen van heel veel mensen ten spijt. Maar buiten hem kun je niet tot verlossing komen. En die verlossing, nou die heeft hij tot stand gebracht in de Zoon. En heel specifiek gezegd dan door het bloed van de zoon. Dus eerst wordt daar gesproken, vers 15, over Christus' verhouding. Of de verhouding van de zoon tot God, of de godheid. En in de tweede plaats wordt er gesproken over de verhouding van de zoon tot de schepping. En hij neemt daarin, ja, als het ware, een soort middelaarspositie in. Als het gaat om het beeld van de onzichtbare God, dan kom je qua uitleg ook terecht bij wat er in vers 19 staat. Toen ik dat net voorlas, toen had ik een beetje moeite om het goed te lezen, maar dat komt omdat ik hier allemaal streepjes in heb gezet en door. Dus ik kon eigenlijk al niet zo goed meer lezen wat er eigenlijk stond. Maar, en waarom? Ja, omdat ze het hier een klein beetje door elkaar gehusseld hebben. Want er staat, u ziet dat, hè, als je de HSV hebt, in vers 19 zie je staan dat de woorden de vader, die staan schuin gedrukt. En dat betekent dat die woorden er niet staan. Het heeft behaagd. Dat is eigenlijk wat er staat. Maar ja, dat staat er ook weer niet helemaal precies. Ze hebben hier het hele gebeuren een beetje door elkaar gegooid. Wat er eigenlijk staat, u ziet daar bijvoorbeeld in dat zinnetje ook staan, heel de volheid. Wat er eigenlijk staat is, want het heeft heel de volheid behaagd in hem te wonen en door hem alle dingen met zichzelf te verzoenen. Dat is eigenlijk wat er staat. He, dus dat is wel iets anders. Het heeft de volheid of heel de volheid behaagd in hem te wonen. Heel de volheid, dan kom je terecht op de onzichtbare God. En het heeft heel de volheid behaagd in hem, de zoon, te wonen. He, dus ja, vers 19, dat zegt iets over het eerste stukje van vers 15. En als je dan het tweede stukje van vers 15 neemt, de eerstgeborene van heel de schepping, dan gaat Paulus daar eigenlijk wat uitgebreider op in. En daar zou je bij kunnen schrijven, dat is vers 16 tot 18 en dat is vers 20. He, want daar spreekt hij dan over wat heel de schepping in dit geval dan is. Wat Paulus hier verstaat onder heel de schepping en wat de Heere daaronder verstaat. Namelijk, vers 16, alle dingen die geschapen zijn in de hemelen en die op de aarde zijn. Zichtbaar, onzichtbaar, tronen, heerschappijen, overheden of machten, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En nou begint vers 16 niet met want door, maar dat begint eigenlijk met want in. Want in hem zijn alle dingen geschapen. En aan het eind staat, alle dingen zijn door hem heen geschapen. Door hem. Kijk, als je zegt door, dan kan je dat op twee manieren opvatten. Je kunt dit opvatten alsof de Zoon de schepper is. Het is door de Zoon geschapen. En je kunt het opvatten dat de Zoon het middel is geweest waardoorheen God geschapen heeft. Ik weet wel van dat een tijdje terug, toen was er vanuit de evangelische hoek, een hele tijd terug hoor, dan spreek ik uit het grijze verleden van mijn herinnering. Was er vanuit de evangelische hoek, was er wel wat kritiek hè, op de geloofsbelijdenis, weet je wel, de evangelisch tegenover de kerk en zo. Want daarin in de geloofsbelijdenis staat dan zoveel als dat God, hè, de Vader, de schepper is van alle dingen. En kwam men vanuit de evangelische hoek, nee, dat is niet zo, want alle dingen zijn door Christus geschapen. Nou, en daar zit je dus op de ene manier van hoe je dat dan op moet vatten, dat door. Hè. Maar die geloofsbelijdenis is op zich zo gek niet, tenminste in dit geval niet, want hier staat niet dat hij de oorsprong is van de schepping, maar hier staat dat hij het middel is. Hier staat het woordje, voor door staat er het woordje dia. Ja, en dat betekent doorheen. He, dus God de Vader is de schepper. Maar dat wisten we ook al. Want ik heb net bijvoorbeeld even die tekst aangehaald uit 1 Korinthe 8. Voor ons nogthans is er maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn. Nou, daar heb je het. Dus de Vader is de schepper. En hij heeft geschapen door zijn Zoon heen. En je zult overal waar je leest over de Zoon met betrekking tot de schepping, zul je overal dat woordje dia tegenkomen, zo van het is door de Zoon heen gebeurd. He, dus dat vind je bijvoorbeeld in Johannes 1 meteen terug. He, in het begin was het woord was bij God. Nou, en alle dingen zijn door het woord geworden. Zonder dat is geen ding geworden dat geworden is. He, het lijkt haast een soort woordspel daar. In Hebreeën 1 ook. Daar wordt dat ook gezegd, dat de Zoon de schepper is, maar, of dat de Vader de schepper is, maar dat de Zoon gebruikt is. Het is door de Zoon heen gebeurd. De Zoon is het instrument. En als je daar ja, zo wat verder over nadenkt, dan snap je dat de dingen die Paulus hier allemaal schrijft, ja, die hebben allemaal betrekking tot elkaar. Die houden allemaal verband met elkaar. De Zoon is het beeld en de eerstgeborene. Die eerstgeborene die heeft een bepaalde positie ten opzichte van heel die schepping. Maar van heel die schepping wordt dan weer gezegd dat door de Zoon heen alle dingen geschapen zijn. Ja, en wie is die Zoon in eerste instantie? Ja, die Zoon is het beeld van de onzichtbare God. En nou kom je daarmee ja, eigenlijk op het punt waar het werkelijk om draait. En dat is, ja, en dat kan voor ons heel vervelend zijn. Of niet natuurlijk. Maar God is onzichtbaar. Want ja, ik kan er niks anders van maken, dat staat hier. God is onzichtbaar. Hè? Ik heb wel zo gezegd, als wij strakjes in de hemel komen, dan zullen we daar niet, zeg maar, de hemel geopend zien. En we stappen daar naar binnen. Ik zou echt niet, helemaal niet precies weten hoe ik me dat voor moet stellen, hoe dat zal gaan. Maar dat moet wel een en al heerlijkheid zijn in ieder geval. Maar goed, dan ga je daar binnen. Dan is het niet zo, zoals veel wel gedacht wordt, dat je daar dan een hele grote troon ziet staan. Met een oude man. Hè, en een lange grijze baard en zo. En dat daarnaast, rechts van hem, staat een iets kleinere troon. Maar toch ook nog best wel respectabel. En daar zit dan de Zoon op. Ja, maar dat is wel vaak het idee wat mensen hebben. Hè, als je in de kijk naar ja, religieuze afbeeldingen van de hemel, in de kunstgeschiedenis en zo, van kunstenaars, dan is dat vaak het beeld. Ja, en vervolgens heb ik het idee, dat weet ik niet helemaal zeker, maar heb ik het idee dat in overeenstemming met dat beeld heel veel in de Bijbel weer vertaald is. Zoals dat de Zoon gezeten is ter rechterzijde van God. Ja, kijk, als je het zo neerzet, dan is het ook moeilijk om er nog iets anders van te denken. Maar het komt allemaal voort vanuit een bepaalde achtergrond en vanuit een bepaald beeld. God de Vader is de onzichtbare. En hij heeft zijn beeld, En door middel van dat beeld wordt hij zichtbaar. Dat is het punt. En nou, wat dat woord beeld betreft, dat hier gebruikt wordt, daar staat in het Grieks een woordje, dat kennen wij ook weer, dat is het woordje icoon. Icoon. En dat is vooral bekend, ja, ik ken u van velen wel trouwens, maar niet van iedereen de achtergrond, maar als je echt uit katholieke huizen komt, dan weet je precies wat een icoon is. Want dan heb je te maken met een bepaald religieus voorwerp dat iemand voorstelt, dat een bepaalde heilige voorstelt. Weet je wel? En die icoon, dat is een afbeelding van die persoon. Mijn vader die heeft vroeger, heeft hij nog een tijd lang antiek geïmporteerd en zo. En daar zat ook wel eens religieuze kunst tussen. En dan had je daar, dat noemden ze dan van die drieluiks iconen. Als dat ding dichtgeklapt was, dan dacht je van, nou ja, afzichtelijk kistje. Maar dan steekte je hem neer en dan kon je hem zo openklappen. En er stonden daar drie afbeeldingen zo. En dat waren dan afbeeldingen van heiligen. En die dingen die worden, ik zou haast zeggen, die worden gewoon aanbeden in bepaalde kringen. Want die heilige die daar afgebeeld wordt, ja, dat is zo realistisch voor hen, dat het die heilige eigenlijk ook is. Op het moment dat men er daartoe gaat bidden en tot gaat spreken, op dat moment dan wordt die afbeelding wordt ook die heilige. En vandaar dat je in die kringen, dat je daar ook zoveel beelden terug ziet. Want sommige mensen die hebben echt zo'n knots van zo'n beeld of zo'n Maria-beeld of zo, die hebben ze dan in de hoek van de kamer staan. En ik heb dat wel eens gezien, dan komen mensen thuis en dan gaan ze een tijd lang voor dat beeld zitten. Gewoon zitten en dan zitten ze te overleggen met Maria. Hoe dat dan geweest is. Ja, hoe doe je dat dan? Ja, omdat die afbeelding staat daar. Ik zag het trouwens van de week nog op de televisie in verband met die ellende daar in de Filipijnen. Er was op een gegeven moment ook iemand die ging helpen en die nam zijn hele familie mee, maar die had een Jezusbeeld bij zich. Ja, en dat ding, dat moest overal mee naartoe, want die beschermde hen, weet je wel. Ja, zo heb je dat. Zo leeft dat in die kringen. Ik ben wel eens bij mensen geweest, waren ook katholieken. Die man die had een beeld van Sint-Jozef, de heilige Sint-Jozef, op zijn dressoir staan. En dat was in het kader van een evangelisatieactie. Dus ja, we hadden het daar over het geloof en over hoe je dan de Heer kon leren kennen en waar je dan heen ging met al je nood en zo. En nou ja, goed, als het mij moeilijk wordt, dan ga ik naar Jozef. En dat was dan zijn favoriete heilige. Zo werkt dat dan ongeveer. En zo moet je maar de heilige nemen die je het beste ligt. Ja. Maar zo werkt dat. En op zo'n manier wordt zo'n beeld, een icoon, dat wordt eigenlijk die persoon. Nou, wat die betekenis van dat woord betreft, en de manier waarop men er daarmee omgaat, dat ligt eigenlijk heel dicht bij de betekenis, bij de werkelijke betekenis van het woord beeld. Dus die dingen die heten niet voor niks icoon, daar hebben ze niet voor niks dat Griekse woord voor gebruikt. Het beeld van de onzichtbare God, zo'n beeld, dat kan betekenen, of dat kan in twee betekenissen kan dat gebruikt worden. Dat kan betekenen in de zin van vertegenwoordiging. Dus zo'n beeld vertegenwoordigt datgene of diegene die het afbeeldt. En je zou zeggen, dan is het iets wat onvolmaakt is. En dat beeld, dat is een manifestatie van degene die het afbeeldt. En zo wordt het dus in katholieke huizen, bij heel veel van die beeldjes, wordt dat eigenlijk zo toegepast. Een manifestatie en dan wordt het volmaakt. Dus als het echt om het Bijbelse begrip gaat, dan heb je te maken met vertegenwoordiging, representatie, en je hebt te maken met manifestatie. En in beide manieren, op beide manieren wordt dit gebruikt in de Bijbel. En laten we heel eventjes een tekst erbij nemen. De eerste keer dat in het Nieuwe Testament voorkomt, dat woord beeld, dat is in Matteüs 22. Matteüs 22. vers 15, belasting aan de keizer, staat er. Want ook in de tijd van de Heer Jezus moest er al belasting betaald worden. En ook in de tijd van Paulus. Paulus die schrijft er ook nog het een en ander over in Romeinen 13. Dat de overheidsdienaren in dienst van de overheid staan en eigenlijk dienaren van God zijn. En Paulus die zegt daar ook gewoon bij van dat ze vooral met het oog op de belastingen extra goed opletten. Nou, dat is nog altijd waar. Hè? Maar goed, de Heer Jezus die heeft daar gesprek met de fariseeën. Daar staat in eerste instantie vers 15, toen gingen de fariseeën weg, beraadslaagden hoe ze hem op zijn woorden konden vangen. En toen stuurden zij hun discipelen naar hem toe. En dan wordt daar uiteindelijk die vraag gesteld, vers 17, wat denkt u, zeg ons, wat denkt u, is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? Maar Jezus, die hun boosaardigheid kende, zei, huichelaars, waarom verzoekt u mij? Toon mij de belastingmunt, en zij brachten hem een penning. En hij zei tegen hen, van wie is deze afbeelding en het opschrift? En ze zeiden tegen hem, van de keizer. En toen zei hij tegen hen, geef dan aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. Nou, mooi weerwoord, hè, van de Heer. Maar vers 20, daar gaat het om, daar zie je het woordje afbeelding staan. En dat is dat woord, ja, beeld. In de Oude Statenvertaling, daar staat beeld en ik geloof in de NBG staat beeldenaar. Hè, maar dit is dat woordje icoon. Dat staat hier. En je snapt wel, het gaat hier om een munt. Wij hebben die munten ook nog steeds trouwens, waar een hoofd op staat. Het gaat om die munt. En op die munt staat dus een afbeelding, in dit geval van de keizer. Die munt, als je daarnaar kijkt en die afbeelding bekijkt, dan zeg je van, het is de keizer niet. Lijkt wel op hem, maar het is hem niet. Met andere woorden, het is iets onvolmaakts. Het is, zeg maar even, representatie. Het vertegenwoordigt de keizer. Zo wordt dat woord beeld hier in dit geval gebruikt. De andere betekenis van dat woord beeld, dat heeft te maken met, ja, de manifestatie. En nou, daarvan kunnen we bijvoorbeeld een voorbeeldje vinden in Romeinen 1. En er zijn best wel wat meer teksten over te vinden, want ik meen dat het een keer of 23 voorkomt, 3 of 24, komt dat woord voor, maar het gaat maar even om het idee. Romeinen 1, er staat in vers 23, nou vers 22 en 23, er staat, terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens. Eigenlijk staat er een beeld, dat staat hier ook in de voetnoot bij trouwens, de gelijkenis van een beeld van een vergankelijk mens. Dus een beetje dubbelop. De gelijkenis, dat is in dit geval de afbeelding, van het beeld van een vergankelijk mens. En dat vergankelijke mens heeft zijn beeld, waarmee hij, zeg maar, bekend is. En dat geldt ons ook. Dat geldt ook voor ons. Wij hebben ook ons beeld. En door dat beeld zijn wij bekend. Misschien mag ik het wel een beetje zo zeggen in de lijn van Colossense 1. Van wij zelf, mijn ik, is onzichtbaar. En toch, en uw ik trouwens ook, uw, dat is allemaal onzichtbaar. En toch kunnen we elkaar zien, omdat wij allemaal een beeld dragen. En dat is het beeld van de vergankelijke mens. En ja, dat is nog steeds zo, ook al zijn we gelovig, dat is nog steeds het beeld dat wij hebben. En dat representeert ons. En dat is dus eigenlijk veel volmaakter. Nou, hier heeft Paulus dus even letterlijk genomen, dat kun je zien aan de hand van de voetnoot die erbij staat. Ja, dan denk ik, stiekem denk ik dan, waarom zet je dan gewoon de tekst van de voetnoot niet in de tekst zelf? Dan was het eigenlijk gelijk veel duidelijker geweest. Maar goed, daar staat dat zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God hebben vervangen door, en dan staat er, de gelijkenis van een beeld van een vergankelijk mens. En dan gaat het verder van vogels en van viervoetige en kruipende dieren. Hier staat tussen twee haakjes boven de toren van God over de heidenen. Maar als je kijkt wat Paulus hier zegt, dan blijkt hij het over Israël te hebben. Want zij hebben namelijk, letterlijk kun je dit terugvinden in de psalmen, zij hebben namelijk het beeld van de heerlijkheid van God vervangen door het beeld van een viervoetig dier. En het gaat hier eigenlijk in eerste instantie om de zonde met het gouden kalf. Dus ja, een beeld van een vergankelijk mens. Wij hebben dat beeld ook. En dat is inderdaad omdat wij als mensen, opdat wij als mensen ook met elkaar kunnen communiceren. En dat is eigenlijk ook het hele punt hier. Laten we maar even terugkeren naar Colossense 1. Christus, of de Zoon, is het beeld van de onzichtbare God. En als je dat even vergelijkt met ons mensen, dan zeggen wij, zouden wij kunnen zeggen, ons lichaam, dat is het beeld van onze onzichtbare ik. Daar zit als het ware een stukje overeenkomst. Wij als mensen, wij bestaan in ieder geval uit een persoonlijkheid. En die persoonlijkheid, of anders gezegd je ik weet niet of ik dat nou wetenschappelijk, psychologisch helemaal verantwoord zeg, vast niet. Maar ik probeer het wel een beetje vanuit de Bijbel te zeggen. Maar ons ik of onze persoonlijkheid, wie ik ben, dat is niet zozeer mijn lichaam, maar dat zit van binnen. En die persoonlijkheid is in feite ook de schepper, om het maar even heel officieel te zeggen, van alles wat we doen. Die persoonlijkheid is ook de oorsprong van alles wat we doen. Dus zoals God de Vader is en uit wie alle dingen zijn, God is de schepper, zo hebben wij als mens, hebben wij daar ook een soort tegenhanger van. Ja, op een veel lager niveau natuurlijk. Maar wij kunnen met onze ik, onze persoonlijkheid, in sommige gevallen is dat bijbels ook wel de geest, maar niet in alle gevallen, dus moet je ook weer niet blind op staren. Maar wij kunnen vanuit onze ik, kunnen wij dingen beslissen. En kunnen wij dingen ons voornemen. Of kunnen we dingen creëren. Alleen, er komt niks van als we ons beeld niet gebruiken, als wij ons lichaam niet gebruiken. Dus je moet, wil je wat doen, dan moet je toch wel je lichaam gebruiken. En dat is het ook, maar dan weer echt op dat andere en veel hogere niveau. Dat is het ook wat er met God eigenlijk aan de hand is. God is de Vader, uit wie alle dingen zijn. Maar dat wat hij doet, dat doet hij door middel van de Zoon. En die Zoon is het beeld van de onzichtbare God. Dus de onzichtbare God maakt zich zichtbaar in de Zoon. En dan snap je eigenlijk ook meteen wat de betekenis is van die andere versen, zoals ze hier staan, maar zoals ze op meerdere plaatsen staan in de Bijbel, dat God door de Zoon heen alle dingen geschapen heeft. Want die Zoon is dat lichaam en is dat beeld en is zeg maar het instrument waardoor alles gebeurt. En nogmaals, dat geldt voor ons ook. En dan zou je zelfs nog de vergelijking door kunnen trekken naar de Heilige Geest, die je zou kunnen vergelijken met wat wij hebben, het natuurlijke leven. Het leven dat we van nature hebben. En dan heb je het beeld van God, of eigenlijk het hoe God, met alle eerbied gesproken, in elkaar zit, heb je eigenlijk terug in hoe een mens in elkaar zit. En er staat natuurlijk ook niet voor niks dat de mens geschapen is in de gelijkenis van God. En dan kun je zeggen van maar dat geldt alleen voor Adam. Die was in de gelijkenis van God geschapen. De Heer zei, laat ons mensen maken naar onze gelijkenis, naar ons beeld. Maar dat geldt niet alleen voor Adam. He, want als je het Nieuwe Testament leest, in de Jacobusbrief, als Jacobus daar schrijft over de tong, waartoe de tong allemaal in staat is. Ja, zegt Jacobus, met de tong loven wij de Heer en met de tong vervloeken wij de mensen die toch naar het beeld van God geschapen zijn. Dus ja, dat geldt nog steeds. En waar ligt dat beeld dan in? En ligt dat beeld er dan in dat wij ook een soort godjes zijn? Nou, nee, dat beeld ligt erin dat wij eigenlijk op dezelfde manier bestaan. En willen wij elkaar kennen, dan hebben wij hoe dan ook dat lichaam nodig. En wil God zich bekend maken, dan doet hij dat door middel van zijn zoon, die je met een beetje goede wil, die je het lichaam van God zou kunnen noemen. Het lichaam van God. Dus daar waar God zichtbaar wordt, wij maken ons zichtbaar, dat denken we niet over na, dat is nou een keer zo. Wij maken onszelf zichtbaar door middel van ons lichaam. Maar dat lichaam is niet het belangrijkste. Daarom is alle aandacht die er is voor het menselijk lichaam, ja goed, je wil er ook een beetje netjes uitzien immers, weet je wel. Hoe zeg je dat hier, een beetje schier? Je wilt een beetje schier uitzien. Ja. Ik bedoel, dat is op zich ook allemaal niet zo verkeerd. Maar dat lichaam, ja, dat is het uiteindelijk niet. Het is die ik. Het is die persoon, die persoonlijkheid. En je mag toch hopen dat in een relatie, dat je er uiteindelijk, nou lang wachten, dat je er uiteindelijk achter komt dat je verliefd bent op die persoonlijkheid en niet op dat uiterlijk. Dat is, wat zeg je? Een schiere vent? Ja, ja. Ja, Egbert, hè? Ja, dat was ons ook al opgevallen. Ja. Nee, dat was ons ook al opgevallen, hoor. Nee, maar... Het is een stuk uiterlijk, maar het is niet waar het uiteindelijk om draait. En zo is dat ook wat God betreft. Voor ons is er maar één God en dat is de Vader. En de Vader is de Schepper. Hij is degene uit wie alle dingen zijn en hij maakt zich bekend en hij doet alles door middel van de Zoon. Dus andersom gezegd, daarom snap je ook waarom de Heer Jezus zegt van je kan niet tot de Vader komen dan door mij. Waarom dan? Ja, omdat de Zoon onlosmakelijk in zijn positie verbonden is aan de Vader. Dat is aan de ene kant misschien een beetje lastig, maar aan de andere kant is het niet zo. En daarom, als je straks dus in de hemel komt, dan zul je daar niet twee tronen zien staan. Want dan zouden er twee goden zijn. Nee, dan zul je daar één troon zien staan. En dan zijn er best wel wat teksten in de Bijbel, eigenlijk ken ik er maar één, die daar wat lastig in op te vatten zijn. Maar desondanks is daar maar één zoon. Want ik denk even aan de tekst die je in het boekje Daniël vindt, maar dat is in een gezicht, in een visioen. Dan ziet Daniël iemand als eens mensenzoon en die ziet iets overhandigen aan een oude vandaag die op de troon zit. En daar komt ook een beetje dat beeld vandaan. Maar dat zijn in feite, beide zijn dat omschrijvingen van God die zich zichtbaar maakt in zijn zoon, alleen in verschillende functies. En dat moet je dan eventjes meepikken. Maar als wij straks in de hemel komen en we zullen God zien, dan zien we de zoon. Dus eigenlijk zien we dan God nog niet. Maar wel de zoon. Want de Zoon is degene in wie God zich bekend maakt. Nou, en nogmaals, dat geldt voor ons ook. En alles wat wij doen, wat wij bedenken, daar hebben wij ons lichaam bij nodig.
En hoe moet ik dan zien dat hij zijn zoon is? Want dat is ook een relatie.
Ja. Ja. Vader en zoon. Ja. Ja. Kijk, de zoon, dat heeft ook alles te maken met uiteindelijk de menswording, hè? Van de Heer Jezus Christus, van het beeld. Dus de zoon, hoe zou ik het zeggen? Kijk, aan de ene kant is Christus is het beeld van de onzichtbare God. In de woorden van Johannes gesproken, Christus is het woord van God. En dat realiseren we ons misschien niet altijd, maar het woord als zodanig, dat is ook een openbaring van iets wat onzichtbaar is. Dus je onzichtbare gedachten die er in je opgaan, die formuleer je door middel van woorden. En je maakt ze zichtbaar door ze uit te spreken, maar je maakt ze nog zichtbaarder door ze op te schrijven. Dat is een woord. Dus dat woord, Christus is al, of de Zoon, ja, ik weet niet hoe je het noemen moet, hoe je hem noemen moet in dat opzicht. Maar hij is al het woord, de zichtbaarmaking van de onzichtbare God. Maar dan zegt Johannes ook nog erbij, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En dan blijkt hij de Zoon te zijn. En dat is wat dan in die volgorde daar naar voren komt. En dan zegt Johannes vervolgens, nadat hij dat gezegd heeft van het woord is vlees geworden. Dus dat is een volgende zichtbaarmaking. Zodat wij mensen het op ons niveau met onze menselijke ogen het ook nog kunnen zien. Wij, degene die erbij waren. En dan zegt Paulus daarna, of Johannes, die zegt daarna, zegt hij van ja, niemand heeft ooit God gezien. En dan gaat verder. Maar de enige geboren zoon, die aan de boezem des vaders is, die heeft hem doen kennen. Ja. Ja, ja, ook hè, Johannes 1. Ja. He, dus ja, als je helemaal teruggaat naar het begin, dan, maar goed, dat is voor ons niet zo goed en makkelijk voor te stellen. Maar ja, dan is daar de vader geweest, die op een gegeven moment bedacht heeft dat er iets moest zijn en door middel van zijn zoon of door middel van Christus, zeg maar de belichaming, het beeld van de onzichtbare God, zijn de dingen ook tot aan zijn geroepen. Hè? Ik heb niet de illusie overigens dat hiermee alles gezegd is. Hè? Want we hebben het natuurlijk niet over zomaar iemand. Ik bedoel, als de psychologie, de wetenschap, er eigenlijk al niet achter kan komen hoe een mens in elkaar zit, laat staan dat wij er dan achter kunnen komen hoe God in elkaar zit. Maar het enige wat we wel kunnen doen, dat is ja, toch de teksten hè, waar daar het een en ander over staat, om die dan maar te lezen en dan te overdenken. Je hoeft ze nog niet eens meteen te begrijpen namelijk. Ja?
Het woord wezens kennen, dat vind ik de verbindenis van het woord en Christus, de vader op de plaats van Christus, dus draagt allemaal zijn wezens.
Ja. 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 Dus het, Han zegt het begrip wezenskenmerken, hè, dat stemt daarin overeen. Ik weet niet of je daar daarbij ook dacht aan Hebreeën 1. Hè. In Hebreeën 1 gaat het over de zoon die de erfgenaam, die tot erfgenaam gesteld is. Hebreeën 1 vers 2, van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid. Ja, in de MBG staat dan de afdruk van zijn wezen. Daar heb je dat ook, dat wezen. Dus ja, dat zijn ook van die versen die daarover gaan. Ja, God maakt zich bekend in zijn zoon. En zo is hij bekend. Eventjes naar Colossenzen 2... Daar staat in vers 9. Aan het eind van vers 8 wordt Christus genoemd. He, dan zie je dat er staat, Christus. En dan staat er in vers 9. Want in hem, dat is dan dus Christus, woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. He, daar heb je zo die andere tekst. En dan zie je dat hier ook even diezelfde uitdrukking gebruikt wordt. Heel de volheid. En dan staat er in dit geval nog achter van de Godheid. Heel de volheid van de Godheid. He, dus meer, ja, meer God kun je niet krijgen, zeg maar. Heel de volheid van de Godheid woont in Christus lichamelijk. En daar heb je dat lichamelijke aspect dat, waardoor de Heere zich bekend maakt. En nou, weer terug naar hoofdstuk 1 vers 19, daar staat dat ook. Heel de volheid. Ja, en als daar heel de volheid staat, dan denk ik dat je hier ook best wel, dat je dit zo op mag vatten als heel de volheid der Godheid. He, dat in lijn is met wat er in Colossenzen 2 staat. En daarom is dat zo mooi, he, dat er dus feitelijk staat in vers 19, want het heeft heel de volheid behaagd in hem te wonen en door hem alle dingen met zichzelf te verzoenen. dat heeft heel de volheid behaagd. En heel de volheid van de Godheid. Dus God, ja, is de onzichtbare God. Misschien dat u wat dat betreft ook nog heel even met mij kunt bladeren naar de eerste Timotheusbrief. 1 Timotheus 1. Er staat in, even kijken hoor, in vers 16, daar pik ik de draad op. Er staat, maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, daar heeft hij het namelijk eerder over gehad, al zijn geduld zou tonen tot een voorbeeld voor hen die later in hem zouden geloven, tot het eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, en dan staat er de onzichtbare. En daar staat precies hetzelfde woord als wat er in Colossense gebruikt wordt. De onzichtbare, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. He, dus hij is de onvergankelijke, de koning der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare. Nou, als je dit dan zo leest, en hier staat de alleenwijze God, dan gaat het hier niet alleen maar over de Zoon, nee, dan gaat het hier juist over de Vader. Want hij is de onzichtbare God. Diezelfde term voor de Here, die vind je bijvoorbeeld ook in Hebreeën 11, bekend vers, hè, dan gaat het over Mozes, dat Mozes standvastig was als ziende de onzienlijke. Dus dat kan dus. Hè. Dus je kunt leven alsof je de onzienlijke ziet. Nou, en zo heeft Mozes geleefd en heeft hij door het geloof gewandeld. En ziende de onzienlijke. Ja, dus op een of andere manier is de onzienlijke, en dat wordt wel erg geestelijk bedoeld daar, maar is de onzienlijke zichtbaar. In 1 Timotheus 6... Daar staat in vers 16, nou heb ik hier niet zitten strepen en doen. Dus ik lees nou even voor wat hier staat, maar ik hoop dat er iemand is die NBG bij zich heeft. Daar staat hier in vers 16, de zalige, in vers 15. Daar staat, de zalige en alleenmachtige Heere, de koning der koningen en Heere der Heeren, zal hem op zijn tijd laten zien. Hij die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont, hem heeft geen mens gezien en niemand kan hem ook zien, hem zij eer en eeuwige kracht. Amen. Nou, die hem, waar het hier om draait, dat is dus de Vader. Maar dan zou je even in de NBG moeten lezen, heb je die? Heb jij een NBG? Ja? Oké. Ja, vers 15. Want er staat volgens mij net even iets anders.
Welke te zijner tijd de zalige en enige heerser zal doen aanschouwen.
Ja.
De koning der koningen en de heer der heren.
Ja. Ja, maar dat is het. Dus dat begint met welke. En dat welke, dat slaat terug op Heer Jezus Christus aan het eind van vers 14. En daar gaat het over de verschijning van onze Heer Jezus Christus. En dan staat er welke de zalige en enige heerser zal doen aanschouwen, de koning der koningen en de heren der heren. En die koning der koningen en heren der heren, die enige heerser, dat is degene die onsterfelijkheid bezit als enige, zegt vers 16. Dat is degene die ontoegankelijk licht bewoont, dat is degene die geen mens gezien heeft en ook niemand kan zien, aan wie alle eer en eeuwige kracht zij, die enige heerser, die wordt aanschouwd door middel van de Heer Jezus Christus. He, dus dat is hier een klein beetje, ook een beetje anders weergegeven, dat je daar een beetje van in de war raakt. Maar daar geeft de NBG-vertaling dat best wel goed weer. He, dus de Zoon, die zal die eeuwige heerser, die onzichtbare, doen aanschouwen, kort samengevat. He, de Zoon zal degene die niemand gezien heeft of zien kan, doen aanschouwen. Ja, want dat, ja, ik zou haar zeggen, daar is de zoon voor namelijk. Daar is hij, dat is als het ware zijn functie. Om de onzichtbare bekend te maken. Dus ja, het beeld van de onzichtbare God. En in die onzichtbare God woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. Nou, dan wil ik eventjes terug naar Efeziërs. Of Efeze. Efeze 1. Daar staat namelijk vers 22, 23. We hebben dat aan het begin van de avond gelezen. Daar staat namelijk, en hij heeft alle dingen onder zijn voeten onderworpen, hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in allen vervult. Waarom lees ik dit? Omdat hier gesproken wordt over het lichaam van Christus in vers 23. En daar staat ook het woordje vervulling. Alleen dat woordje vervulling is precies hetzelfde woordje als het woordje volheid in Colossense 1. He, dus die zijn lichaam is en de volheid van hem die alles in allen vervult. Dus dan moet je toch voorstellen, proberen tenminste voor te stellen, dat je de Heer Jezus Christus hebt. Die is het beeld van de onzichtbare God. Als je de onzichtbare God wil leren kennen, dan kan dat alleen maar door middel van zijn beeld. En net als wij kunnen elkaar alleen maar leren kennen door te communiceren tussen onze beelden. Wazig, hè, als je het zo zegt. En dus daar heb je je lichaam voor nodig. Het zij om een nummer in te toetsen. Het zij om het op... Nou, hetzelfde. Het zij om elkaar te spreken of een hand te geven of wat dan ook. Voor het spreken heb je je mond nodig. Oftewel je lichaam... Je hebt oren nodig om die ander te horen spreken. Weet je, dat werkt alleen maar door middel van dat lichaam. En als ik meneer A goed wil leren kennen, dan moet ik bijvoorbeeld ook niet meneer B over meneer A uithoren. Nee, dus je moet je ook meteen tot de goede richten. Als je God wil leren kennen, dan kan dat niet via een of andere omweg. Dan moet je hem leren kennen via de manier die hij zelf aangeeft. En dat is de Zoon. Of Christus, of de Zoon van zijn liefde. Zeg maar, het beeld van de onzichtbare God. Nou, en het beeld van de onzichtbare God, in hem woont heel de volheid der Godheid lichamelijk. Dat is weer... Zeg maar eventjes van bovenaf naar beneden. Van bovenaf naar beneden. Dus de hele volheid van God woont in dat beeld Christus. En dat beeld, dat is wat wij van God zien. En dan zegt Paulus hier, over de gemeente, het lichaam, zegt hij dat die gemeente de volheid is van hem die alles in allen vervult. En de volheid van de alles in allen vervullende. De Heere is daarmee bezig namelijk. Dat blijkt daaruit. Dus die gemeente die heeft ook iets met die volheid van doen. En daarmee, en dan wordt het wat persoonlijker, wij hebben dus ook iets met die volheid van doen. De volheid ja, die Christus feitelijk is. En die in Christus lichamelijk aanwezig is. Wij hebben daar iets mee van doen. Een stukje verder in dezezelfde brief. Daar staat in hoofdstuk 3... Prachtig gedeelte vanaf vers 14. Dat is ook de kern trouwens van de Efezebrief. Echt het middelpunt van de Efezebrief. Daar staat, om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. Tussen twee haakjes. Als er aanbeden wordt in de Bijbel. En dat heeft alles te maken met Christus als beeld van de onzichtbare God. Als er aanbeden wordt, dus echt in gebed gaat. Dus niet, ja... Weet je, ik bedoel dan niet aanbidding of op de knieën vallen voor iemand of zo. Maar als je dus echt iets gedaan wil krijgen bij God, moet ik het zo zeggen, dan moet je tot de Vader bidden. En als je dus kijkt aan wie dank gegeven wordt, dan is dat altijd de Vader. Het gebed om iets, dat richt zich altijd op God de Vader. En eigenlijk niet op de Heer Jezus. Ik hoor Als je daar een beetje op let, ja, moet je niet te veel doen, want dat leidt ook alleen maar af. Maar als je daar een beetje op let, dan hoor je heel veel gelovigen bidden tot de Heer Jezus. Terwijl je nergens in de Bijbel een van de apostelen vindt die dat doet in zijn brieven. Dat hij bidt tot de Heer Jezus. Ze richten zich altijd op de Vader. En ze kunnen dat doen door middel van de Heer Jezus heen. Er is één tekst. En dat is een tekst uit 1 Timotheus 1. En ik zal even kijken wat er staat, maar u hoeft dat niet op te zoeken hoor. Maar ik moet even kijken hoe het er staat. Ja, dan zegt Paulus in 1 Timotheus 1, en ik dank hem die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus. Nou, dan lijkt het net alsof Paulus daar Christus Jezus aan dank is. Dat is ook de enige tekst die een beetje in deze richting komt. Maar Paulus gebruikt daar niet het woord voor danken, maar hij zegt, ik heb genade met hem. Dus ik sta op voet van genade met Christus Jezus mijn Heer. Dat is wat hij daar zegt. Dus dan komt het woordje genade. Ik heb genade. Dat is wel wat anders. Dus als je het echt hebt over danken, hè, dat begrip danken en bidden, dan wordt er altijd het vizier gericht op de Vader. Wij gaan door de Heer Jezus Christus, komen wij bij de Vader. In Efeziërs 2, daar zit u nog, hè? Daar staat in vers 18. En dat betekent heel veel meer dan dat we dat nu even lezen hoor, maar ik doe het toch even voor de duidelijkheid. Daar staat, want door hem, en dat is in dit geval de Zoon, hebben wij beiden door één geest de toegang tot de Vader. En je ziet dat de Vader is degene waar het uiteindelijk op terecht moet komen. Hou me te goede, u zondigt er absoluut niet mee als u tot de Heer Jezus bidt en als u dat zo gewend bent. Hè? Maar helemaal bijbels is het niet, zeg maar. Hè? Maar goed, het komt wel aan, dat geloof ik wel. Hè? Het komt wel aan. Want ja, je communiceert in ieder geval met degene die het beeld is van de onzichtbare God. Hè? Maar goed, wij mogen tot de Vader gaan en hier zegt Paulus in hoofdstuk 3 vers 14, om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geeft, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont, en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte, lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Dan heb je weer die uitdrukking, heel de volheid. Ja, dit is eigenlijk niet voor te stellen wat hier staat. En dit is trouwens al een gedeelte waarvan je zegt van ja, Paulus zegt dat dan wel, hè, opdat u ten volle zou begrijpen in vers 18, met alle heiligen. Maar wat je dan moet begrijpen, dat kun je vervolgens weer niet begrijpen. Tenminste niet aan deze kant van het scherm, zeg maar. Hè? Want wat is breedte, lengte, diepte en hoogte? Hè, dan heb je het over vier dimensies. Dit zijn niet de dimensies van Gods liefde, maar dit zijn de dimensies van Gods erfdeel. En die hebben voor ons in ieder geval vier dimensies, waarvan je de eerste drie, de eerste twee en de laatste wel vaker tegenkomt, breedte, lengte en hoogte. En dat zeggen wij ook, hè, wij leven in een 3D-wereld, een driedimensionale wereld. Maar dat is al vrij lastig, ik weet niet of je dat nog herinnert van vroeger, van wiskunde. Hè, en dat je, zolang het maar op een vlak papier ging, weet je wel, tweedimensionaal, dan was dat allemaal nog wel redelijk te volgen. Maar zodra je al de lucht in gaat, wordt het al lastiger. Dan moet je ruimtelijk gaan denken. Nou ja, en dat kan je of dat kan je niet. Of dat kun je een beetje, of je kan het helemaal niet. Maar dan moet je ruimtelijk gaan denken. Dan wordt het al lastiger. Dus op het moment dat je van dat platte vlak omhoog gaat, wordt het al lastiger. Laat staan dat er nog een vierde dimensie bij komt, die hier dan genoemd wordt de diepte. Dan praat je over iets wat buiten ons begrip omgaat. En ja, dat, Dat wordt lastig. Ik heb vroeger eens een keer, dat was toen op de evangelische omroep. Ik denk dat dat ergens in de jaren 70 geweest moet zijn. Dus zo lang geleden. Was ik een jaar of 16, 17 denk ik. Toen had je daar een soort serie. Misschien hebben sommigen van u dat toen ook wel gezien. Dat was van professor Wilder Smith. Zegt u die naam iets? Ja, mij wel. Dat was dus een professor. En die man die beschreef, die probeerde uit te leggen, eigenlijk gewoon in gewone mensentaal, hoe God zich verhoudt tot ons en hoe God in ons leven aanwezig kan zijn, weet je wel. En daar had hij dan een of ander voorbeeldje voor. En hij zei van, stel je nou eens voor dat je leeft in een wereld die tweedimensionaal is. Dat wil zeggen, je kan alleen maar naar voren en opzij en daartussen, hè? Maar in ieder geval vlak. Stel je voor. En hij zei van, dan zou je een platlander zijn. Dan ben je een platlander. En op het moment dat er dan iemand is die vanuit de driedimensionale wereld. Kijk, dit is die tweedimensionale wereld. Als er dan iemand is die zo doet, dan is er voor die platlanders opeens een verschijning. Namelijk van een topje van een wijsvinger. En die is ook weer weg. Onverklaarbaar voor ze. En hij zegt van, zo is dat eigenlijk ook in onze driedimensionale wereld. Als God daar binnenkomt vanuit zijn dimensie, dan is hij er opeens. Maar hij kan ook zomaar opeens weer weg zijn. Weet je wel? En zo probeerde hij dat een beetje begrijpelijk te maken. Niet dat je het dan snapt, maar het voorbeeld is me dus wel bijgebleven. dat zie je. Ja. Nee, maar daardoor snap je het helemaal, of niet? Nee. Wij kunnen dus in onze driedimensionale wereld, kunnen wij niet nog even iets erbij bedenken. En ik heb vroeger wel een wiskundeleraar gehad die zei van, ja, maar er zijn heel veel dimensies. Tijd is een dimensie en van alles is een dimensie. Nou, dat zal wel zo zijn, maar eigenlijk zijn dat allemaal geen ruimtelijke dimensies en daar hebben we het hier over. En dus ja, iets onbegrijpelijks. En toch zegt Paulus, opdat u ten volle zult begrijpen. De omschrijving van het erfdeel van God. Dat erfdeel is dat in het heiligdom, in het licht, boven. En dan zegt hij vervolgens, en u de liefde van Christus zou kennen, begint hij weer. Alsof wij ooit de liefde van Christus zouden kunnen kennen. En u de liefde van Christus zou kennen, zegt Paulus er ook meteen achteraan, die de kennis te boven gaat. Ja, dat heeft met het hier en nu te maken. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Dus ja, dat is waar God mee bezig is. Hij is bezig, in ieder geval nu in deze tijd, om degene die tot geloof gekomen zijn, deel uitmaken van het lichaam van de Heer Jezus Christus, om die tot volheid te brengen. En daarom binnen dat lichaam is hij op dit moment de alles in alles vervullende. De liefde van, nou, ik denk dat dat te maken heeft met dat je daardoor, bepaald wordt bij het werk dat God in zijn Christus tot stand gebracht heeft. Dus het verlossingswerk. En dat het uiteindelijk hier ook te maken heeft met wat zijn de gevolgen van het verlossingswerk voor ons. Het verlossingswerk van Christus aan het kruis wordt op Golgotha, het bloed zijns kruises, Colossense 1. Ja, dat heeft ontzettend veel gevolgen. Dat heeft de meest grote impact die je maar kunt voorstellen. Door het bloed heeft de Heer alle dingen teruggeëist. Laat het boek Openbaring zien. Door het bloed heeft hij het recht om zijn eigendom op te eisen. Door het bloed heeft hij degene waar het in Openbaring over gaat, heeft hij teruggekocht. Maar wat betekent het voor ons heel direct? Nou, voor ons betekent het heel direct dat door het bloed zijns kruises wij weder met God verzoend zijn. En dat houdt eigenlijk in, maar daar komen we dan volgende keer wel op, dat wij totaal en geheel veranderd zijn naar het beeld van God. Ja, dat zijn de gevolgen van die openbaring, ik zou haar zeggen, die eenmalige openbaring van de liefde van God in Christus. Aan het kruis houdt op Golgotha. En dat is de liefde waar wij gewoon op kunnen teren en verder mee kunnen. En het uiteindelijke doel daarvan voor ons. dat kunnen we in ieder geval met zekerheid zeggen. Nee, dat is dat we vervuld zouden worden tot heel de volheid van God. Heel de volheid van God. Ja, via Christus. En wij maken deel uit van zijn lichaam. En zo maken wij deel uit. En dat is wat de Heere wil doen. Dat hij ons helemaal met zichzelf vervult. Met heel zijn wezen. Ja, en op zich is de Heer daar natuurlijk al mee bezig nu. Zolang we hier op aarde zijn. Maar ja, dat wordt straks natuurlijk allemaal veel volmaakter. En met straks weet u wel wat ik bedoel natuurlijk. En dat is niet over een half uurtje. Nog heel eventjes uit de Efezebrief hoofdstuk 4. Daar kom je dat woord volheid ook nog even tegen. Vanaf vers 11. Nee, vanaf vers 10. Daar staat: degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is. Die opgevaren is ver boven alle hemelen, om alle dingen te vervullen. En nou, het gaat hier natuurlijk over de Zoon, hè? Want die is neergedaald en die is opgevaren. Ver boven alle hemelen. Nou, als je boven alle hemelen uitkomt, dan kom je in de hemel terecht. In de hemel der hemelen. En dan staat er: en hij heeft sommigen gegeven, die hij hier... Dat is Christus, want het gaat hier volgens vers 7 over de gave van Christus. En wat heeft Christus nou dan gegeven? Nou, dat komt dan hier in vers 11, met betrekking tot het lichaam van Christus. Daar staat: hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Waarom? Nou, om de heiligen toe te rusten. Tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Ja, hoe uitgebreid kun je het zeggen? Hè? Dus tot een volwassen man, ja, ik denk dat je dat ook zo mag zien, dat het lichaam van Christus opgroeit. Tot een volwassen man, in het groot, het lichaam van Christus. En die zal op een gegeven moment die volwassenheid bereiken. Volwassen wil zeggen uitgegroeid, volgewassen, uitgegroeid. En dan is daar de maat van de grootte van de volheid van Christus. Ja, wie is Christus? Christus is degene in wie al de volheid en Godheid lichamelijk woont. En we hebben net al gezien dat wij in Efeze 3 vervuld worden tot alle volheid Gods. Dus ja, dat ligt allemaal in het verlengde van elkaar. Dus ik denk dat dat te maken heeft met hoe het zal gaan met het lichaam van Christus in het groot. En ik denk aan de andere kant dat deze woorden ook een betekenis hebben voor je leven als gelovige persoonlijk. En dat je ook persoonlijk kunt groeien en mag groeien, dat is ook een beetje de bedoeling. Dat je groeit in de kennis van de Zoon van God. En naarmate je die groei doorloopt, gebeurt er wat er in vers 14 ook staat, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is. En dat is Christus. Namelijk het hoofd van het lichaam. En daar zit ook het persoonlijke, wat hierin ligt. Dus, broeders en zussen, we begonnen vanavond met... we begonnen ook met Efeze, maar daarna met Colossense. Dat de verlossing door het bloed, de vergeving van de zonden, dat is de basis van de omgang van God met ons. En daarom ook van onze omgang met de Heer. Maar ja, we moeten ons niet te belangrijk achten. Het gaat vooral om de omgang van God met ons. Dat hij vergeving heeft geschonken. Anders konden we dat niet. Anders waren we niet in de mogelijkheid om zeg maar in het licht, in de nabijheid van de Heer te zijn. Daar begint het mee. Dat is de basis. En het uiteindelijke doel waar dat toe leidt, dat is dat wij, maar dan maken we even een hele grote stap, dat wij vervuld worden tot alle volheid Gods. En hoe komt dat? Hoe kan dat? Nou, dat kan. Ik zou haast zeggen, per definitie alleen maar, nou niet haast, ik zeg dat gewoon, alleen maar door de weg die God daarin aanwijst, en dat is Christus. Het beeld van de onzichtbare God. Dus alleen door hem, en alleen door hem kunnen wij hem leren kennen. En zo kun je ook alleen maar door de Here, door de Heer Jezus Christus, God leren kennen. Niet op een andere manier. Het gaat eigenlijk alleen maar via hem. Nou, ik wil het daarbij laten. En dan gaan we volgende keer wat meer in op die andere uitdrukking, ook uit vers 15. En dan gaan we ook weer wat teksten bij zoeken. Over de eerstgeborene van heel de schepping. Dus het gaat allemaal over heel de schepping, heel de volheid. Enzovoort. Stel voor dat we met elkaar de Heer gaan danken. Lieve Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk danken, Heere, voor deze avond. We willen u bedanken voor de rijkdom die we steeds weer mogen zien vanuit uw woord. Een rijkdom ook, Heere, die de grenzen van ons begrip ver te boven gaat. Heere, want we hebben met dingen te maken die u toebehoren, dingen van boven. Heere, maar we weten ook, dat leren we ook uit uw woord, dat wij, Heere, opgeroepen worden om de dingen die boven zijn te zoeken. Dat is namelijk waar Christus is, onze heiland. En we willen u danken, Heere, dat wij met Christus verborgen zijn in u. Heer, en daar, daar is al iets van die volheid voor ons, als het ware, zichtbaar geworden voor het oog van ons hart. En we danken, Heere, dat we daar ook steeds meer zicht op mogen krijgen. Heere, dat u ons daarin ook helpen wil en leiden wil. En ja, Heere, we mogen er ook van overtuigd zijn dat u niets liever wil dan dat wij groeien, Heere, in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want daarmee groeien we in de kennis van u. En we willen u bedanken, Heere, dat u ons in die gelegenheid stelt. Heere, dat u niet ooit gezegd hebt, Heere, van nou, ik heb ze gered en voor de rest zoeken ze maar uit. Maar dat u ons gered hebt en dat u zich vanaf dat moment en eigenlijk al een beetje voor dat moment zich ook daadwerkelijk met ons bemoeit. En dank u wel, Heere, dat we daar oog voor mogen hebben. Heere, en dat we ook door het geloof mogen wandelen en zo u mogen zien. Dank u wel daarvoor. Dank u, Heere, dat we het daarin van u verwachten mogen en dat u uw weg met ons gaat, met ieder van ons. Heere, en daarin bent u ook een God, Heere, die niet alleen maar ver weg is, maar bent u een God die dichtbij is. Zoals de apostel dat ook op een gegeven moment schrijft, dat de Heere nabij is. Dank u wel, Heer, dat dat zo is. Dat u elke dag van ons leven er bent. Heer, zoals we in de spreuken ook lezen, Heer, dat wij als mensen denken dat we onze stappen bepalen, maar dat u het bent die onze weg bepaalt. En dank, Heer, dat u het bent die ons leidt, dat u ons daar brengt waar u ons hebben wil. En Heer, dan mogen we dat zien in termen als dat we vervuld zullen worden tot al de volheid van u. Heer, daar dank u voor en we willen bidden dat we mogen gaan begrijpen wat dat betekent. Dank u, Heer, nogmaals dat we hier zo bij elkaar konden zijn. Dank u ook, Heer, dat u straks met ieder van ons weer teruggaat en dat u ons ook tot zegen wil stellen op de plaatsen waar we gesteld zijn in het leven van alle dag. En dank je dat we zo ons leven met u mogen leiden. We danken daarvoor, niet uit verdiensten, maar wel uit genade. Amen.